Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot een eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We zingen verder en nu van Psalm 118, het eerste en het elfde vers. Psalm 118, vers 1 en 11, daar gaat het over een steen. Het zal vandaag in de preek ook gaan over een steen die een groot beeld omverwerpt. De hoeksteen, Jezus Christus, Psalm 118, vers 1 en 11. Luisteren vanmorgen naar de wet van onze God zoals die tot ons komt in Deuteronomium 5. Daarna zingen we van Psalm 72. En ik gaf alleen het achtste vers op, maar het eerste vers past ook wel heel erg mooi bij de preek vanmorgen. Dus ik stel voor dat we het eerste en ook het achtste vers met elkaar gaan zingen. Psalm 72 vers 1. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid. En ook het achtste vers. Zo moet de koning eeuwig leven. Psalm 72 vers 1. En ook het achtste vers. Dan luisteren wij dus naar de wet van onze God zoals die tot ons komt in Deuteronomium 5. En daar klinken de geboden van de Heere God. Ik ben de Heer uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Amen. Zullen we gaan bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest? Heer, wij danken u dat wij deze vierde Adventszondag samen mogen komen in uw huis. En Heer, wat bent u goed dat u ons dat geeft. Deze zondagen zo onderweg naar het kerstfeest. Zondagen van verwachting. Waarin we toe mogen leven naar het kerstfeest. En Heer, misschien dat we de komende week ook nog wel veel dingen op het programma hebben. Kerstvieringen, misschien op school, de kinderen, ouderen. En Heer, wat is het dan goed om hier samen te zijn in uw huis rondom uw geopend woord. En Heer, wij bidden u. Kom met uw geest in ons midden. Zodat we mogen weten wat het betekent. Dat u naar deze wereld gekomen bent. Als de redder. Als de zaligmaker van zonde. Ja, Heere, want daarom bent u gekomen. Want u wilt niet dat mensen verloren gaan. Heer, u wilt niet dat wij leven onder de machten die ons bij u vandaan trekken. En Heere, dan gaat vanmorgen uw woord open. Uw woord die spreekt over de machten van de wereld. Uw woord dat ook spreekt over uw koninkrijk dat gekomen is en komen zal. En Heere, wij bidden u dat we mogen leven als uw onderdanen. Dat we mogen knielen aan uw kribben. En mogen weten, het kind in de kribben is ook mijn koning. En Heere, daarom bidden wij u dat we dat weten, dat we dat ontdekken. En Heere, wanneer wij ook weten dat wij u nog niet kennen, misschien hier in de kerk op zoek, of uit gewoonte gekomen, misschien wel vol verlangen. Heere, geef dan bekering, zodat we voor u bukken, voor u buigen. En Heere, leert u het ons om u te dienen als onze koning en ook u te verwachten. Want Heer, u zult komen op de wolken van de hemel. Heer, we bidden ook of u wilt zijn met hen die het moeilijk hebben. Wilt u zijn met hen die ziek zijn, die zorgen hebben? Misschien zijn we wel naar de kerk gekomen met een last. Zware week gehad, geworsteld met allerlei vragen. Zorgen over het gezin. Nood in het huwelijk. Problemen met kinderen of met ouders. Heer, we leggen het neer voor uw troon en wij bidden u om genade. Om moed en kracht. Om alles van u te verwachten. En Heer, ontfermt u zich over ons. En sterkt u ons. Wilt u zijn met hen die rouw dragen? Denk er dan vanmorgen aan het bijzondere aan de nabestaanden van vrouw Filippo. Heer, wilt u met hen meegaan ook als ze deze week de droeve gang naar het geopende graf moeten maken? Dat ze ook gewezen mogen worden op u die het heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. En Heer, dat er zo ook een roepstem naar ons toe komt. Zegent u de dominee dan ook in begeleiding, in het voorgaan, in alles wat hij ook voor de gemeente mag betekenen. Heer, sterkt u hem en stel hem tot een zegen. We bidden u of u wilt zijn met allen die een taak in de gemeente hebben. Heer, stel het ook tot zegen. En open dan ook vanmorgen uw woord. Laat uw woord spreken. Geef kracht in het spreken en in het luisteren. Geef ons een open hart en werk dan rijk met uw geest. En Heer, laat het woord dat deze week overdacht is begrijpelijk klinken. We danken u dat er veel jonge mensen zijn, veel kinderen ook zijn. Heer, dank dat zij hier mogen zijn om naar uw woord te luisteren. Heer, spreekt u ook tot de harten van de kinderen en de jongeren. Dat ze handvatten krijgen om ver te gaan in het leven. Ja, Heer, en dat er ook een verlangen is. Om met en voor u te leven. Heer, dat bidden we ook voor hen die met ons verbonden zijn via de kerkomroep. in stille huiskamers? Wilt u met hen zijn? Als zij deze dienst meeluisteren en ook dat zich verbonden mogen voelen met de gemeente en weten. Heer, wij vragen of u wilt zijn met een ieder van ons. Weer dan de boos uit ons midden. Geef hem geen kans om de dienst te verstoren. En Heer, maak ons vurig verlangend naar uw komst. En maak ons ook bereid om u te ontmoeten. En Heer, geef dat uw kerk niet verward is door alle tegenmachten die er zijn. Maar dat we het belijden. Van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid, dit bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Ik wil vanmorgen met u en met jullie lezen uit Daniël 2. Daniël 2. Een adventsgedeelte van de profeet Daniël, vooral ziende op de tweede komst van Christus in adventstijd, horen we over de eerste komst, maar ook over de wederkomst van de Heer Jezus. En in Daniël 2 komen wij een bijzondere droom tegen. Daniël is weggevoerd naar Babel. Ik denk dat de meeste van ons de geschiedenis wel kennen, maar ik vat het wel even samen. Daniël weggevoerd vanuit Jeruzalem naar Babel. Hij is daar aan het hof, heeft onderwijs gekregen en hij behoort tot de wijze mensen die raad moeten geven. Koning Nebukadnezar is op het toppunt van zijn macht. En alles lijkt erop dat hij dat nog wel even een poosje vast zal houden. Wij gaan straks lezen vanaf vers 31, dus de eerste verse vat ik nog wat samen van hoofdstuk 2. Nebukadnezar, die dus op het toppunt is van zijn macht, ontvangt een droom waar hij verschrikt van is. Want hij weet wel en hij merkt, deze droom heeft iets te betekenen. Wat is nou de bedoeling daarvan? Zou het een boodschap zijn van de goden? Nou, dat wil hij graag weten. Dan roept hij alle wijzen van Babel bij zich om de uitleg van de droom te achterhalen. Maar hij begrijpt wel, ze zullen me vast voor de gek houden. Want als ze wat gaan vertellen wat nou niet waar is, hoe kan ik dat nou controleren? En dan is het zo dat hij zegt van, jullie moeten mij niet alleen de uitleg vertellen, jullie moeten mij ook de droom vertellen. Daar schrikken ze van. Want een uitleg geven van een droom, dat kunnen ze wel. Maar een droom vertellen, een visioen navertellen, dat kunnen ze niet. En eigenlijk merk je hier gelijk al een frontale aanval op het hele systeem van Babel. De wijze mensen die zeggen van, onze goden hebben het voor het zeggen, maar ze moeten gelijk zeggen van, de goden spreken niet met ons. Dus de goden van Babel, die vallen eigenlijk onmiddellijk van hun voetstuk. Maar niet alleen de goden vallen van hun voetstuk, ook de koningen en de machten. Nou, dat gaan we vandaag overlezen, want er is er één die het wel kan. Dat is de God van Daniël. De God van Daniël, die kan de droom aan Daniël bekendmaken en ook de droom gaan uitleggen. En Daniël mag dat doorgeven. Dan verschijnt Daniël voor de koning, vers 31 van Daniël 2. U, o koning, keek toe en zie een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver. Zijn buik en zijn dijen van brons. Zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde heel de aarde. Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen. U, o koning, bent een koning der koningen. Want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk van brons, dat heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem, van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. Dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen. Maar ze zullen niet aan elkaar hechten. Zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan, en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. Tot zover de schriftlezing van vanmorgen. Dan erkent Nebukadnezar dat dit de droom was en accepteert de uitleg. De droom is waar. De uitleg is betrouwbaar. De Heere maakt via zijn profeet bekend wat er geschieden zal en laat de macht van Babel sidderen. We willen vanmorgen in het bijzonder nadenken over het 44ste en het 45ste vers. Ik zal dat nog een keer aan u lezen. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan, en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Hij zal die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. Zover de tekst voor deze morgen. Voordat we hierover na gaan denken, krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. Er zijn 3 rondgangen en daarna zingen we van Psalm 2, het 4e, 5e en 7e vers. Psalm 2, vers 4, 5 en 7. Gemeente, wereldleiders die komen en gaan. Obama neemt binnenkort afscheid. Trump betreedt het Witte Huis. En voor alle koninkrijken en rijken van de wereld geldt eigenlijk opgaan, blinken en weer verzinken. En als je zo een beetje cynisch naar de wereldgeschiedenis kijkt, dan lijkt het alsof het een soort cirkel is die telkens maar doorgaat. Opkomen, blinken, macht hebben en uiteindelijk weer verdwijnen. En voor heel veel koninkrijken geldt dat inderdaad. Maar als je goed naar de geschiedenis kijkt en ook kijkt naar hoe de Bijbel naar de geschiedenis kijkt, dan is het patroon toch anders. Want het is niet zo dat het altijd maar doorgaat. Opgaan, blinken en verzinken. Dwars door al die koninkrijken heen is er een ander koninkrijk. Het koninkrijk van God. Het koninkrijk dat een weg baant overal doorheen. Want van hem is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En dat is wat Nebukadnezar krijgt te zien. En dat is wat wij ook vanmorgen krijgen te zien. Het thema voor de preek is uw koninkrijk komen. En dan wil ik aan de hand van die droom naar drie dingen met u kijken. In de eerste plaats gaan we eens goed kijken naar de koninkrijken van de wereld. Dat is het eerste. Dan naar het koninkrijk van God. Hoe ziet dat eruit? Hoe komt dat in de wereld? En tot slot de onderdanen van het hemels koninkrijk. Hoe leven die nu eigenlijk? Wat betekent dat om te leven als onderdaan van koning Jezus? En wat vraagt dat van ons? Nou, uw koninkrijk komen dan dus in de eerste plaats de koninkrijken van de wereld. Want daar valt in dit tekstgedeelte, in die droom, valt daar heel veel nadruk op. Op de macht en de majesteit van de koninkrijken van de wereld. Je ziet dat in Daniël 2. In Daniël 7 komt dat op een andere manier ook nog aan de orde. Een gedeelte wat gaat over macht. Machthebbers. En een kernwoord, ja, in hoofdstuk 2 zal, als je een kernwoord uithaalt, dan is dat het woordje koninkrijk. En dan gaat het eigenlijk om de vraag, wie heeft het nu voor het zeggen? Wie is de baas? Nou, dat komt op een spannend moment. Deze droom. Op een spannend moment in de wereldgeschiedenis. Want als je om je heen kijkt, dan lijkt het op dat moment, als die droom komt, dat er één iemand de baas is. En dat is Nebukadnezar. Dat is de macht van Babel. Zeker voor de Joodse mensen, de ballingen, die weggevoerd zijn van Jeruzalem naar Babel, is dat elke dag zichtbaar. En de macht van Babel, ja, je voelt het en je ziet het op de straat als de soldaten van Babel terugkomen naar een nieuwe overwinning. Of als ze er weer op uitgaan om weer een ander koninkrijk te veroveren. Ja, dan zit het alles van de macht van Babel. En ook de goden van Babel, ja, die staan fier overeind. Maar de werkelijkheid is soms anders dan dat je ziet met je ogen. Anders dan dat je hoort met je oren. En ook anders dan dat de mensen erover spreken. Want God gaat spreken. God gaat bekendmaken wie het voor het zeggen heeft. Wie de werkelijke macht heeft. Ja, op die ballingen daar in Babel ook te bemoedigen. Om ze ver te helpen, om ze doorzicht te geven. Nou, dat doet de Heer door zijn profeten, die spreken rechtstreeks tegen het volk. Jesaja, het vrederijk dat gaat komen. Maar nu komt het woord van God naar iemand heel bijzonders toe. Recht in het midden in het centrum van de macht. Tot Nebukadnezar gaat God spreken. Want ook de vorsten van deze wereld, ja, zijn in zijn handen. Augustus, die de wereld laat tellen. Hij wordt ingezet door God, zodat zijn zoon geboren wordt in Bethlehem. Cyrus, die moet een bevel uitvaardigen. En de Joden gaan weer terug. En zo ook Nebukadnezar, de machtige koning, het grote van het grote rijk Babel. Hij wordt aangesproken. Op het moment, ja, dat, ik zei het al, de beloften van God ver weg lijken te zijn. Want als je daar als Israëliet zit, je moet er even over nadenken. Je zit daar in Babel en je ziet die macht van Babel. En dan ken je de Bijbel, bijvoorbeeld profetie uit 2 Samuel 7. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Dat heeft de profeet tegen David gezegd. De tempel kapot. Iedereen in ballingschap. Je zou er moedeloos van worden. Maar dan spreekt God. Dat is bijzonder trouwens, hè? Vaak op het moment dat wij het zelf niet zien zitten. Dat we zelf niet verder kunnen. Gaat de Heere spreken. En door zijn profeet Daniël maakt de Heere dan ook de inhoud van de droom bekend. En Daniël die vertelt dan tegen Nebukadnezar wat hij gezien heeft, een beeld. Afschrikwekkend hoog. Je siddert als je ernaar kijkt. En Nebukadnezar die heeft dat ook wel gezien, afschrikwekkend. Waar staat dat beeld voor nou? Voor de koninkrijken van de wereld. Voor de macht van Babel. Het gouden hoofd, dat bent u koning, Nebukadnezar. De uitleg wordt erbij gegeven. Je kunt dan nog wat verder kijken. En er zijn wel wat verschillende verklaringen, maar ik denk dat dit de meest voor de hand liggende is. Babel, het gouden hoofd. Daarna zie je de zilveren borst en de armen. Dat is het Persische Rijk, het Medische Rijk, dat daarna gekomen is en Babel heeft veroverd. Daarna het Rijk van Macedonië, Griekenland, Alexander de Grote. Die pijlsnel weer het Persische Rijk versloeg. Dat is het Bronzen Rijk. En daarna het Rijk van IJzer. Doet vermoeden dat dat het Romeinse Rijk is. IJzersterk. Keihard. Denk maar aan Nero. Hoe hij de mensen onderdrukt heeft. En ja, daarna daar wordt het allemaal verdeeld. Dat staat voor de koninkrijken die gaan volgen. De andere koninkrijken die er nog zijn. Soms hard, soms zacht. Koninkrijken die doorgaan. Tot het eind van de wereld. Maar ik denk belangrijker dan precies kunnen duiden welke koninkrijken nou op welk moment er zijn. Dat zijn de kenmerken van het koninkrijk. Want de Heere God wil ons hier iets mee vertellen. Je kunt het helemaal uitpluizen. Ik geef vier kenmerken. Vier kenmerken die denk ik de meest belangrijke zijn. Van de koninkrijken van de wereld. Het eerste wat opvalt is dat ze imponeren. Afschrikwekkend. Dat beeld is groot. En jongens en meisjes, je ziet het staan. Een gouden hoofd. Een groot beeld. Het staat voor de macht van de wereld. En het is waar. Als je kijkt naar het aanzien van wereldrijken, van machthebbers. Daar kijk je tegenop. Dat imponeert, dat kan afschrikwekkend zijn. Politieke machthebbers. Maar ook economische sterren. Denk eens aan de invloed van iemand als Steve Jobs. Economisch, hoeveel mensen tegen hem opkijken, hebben gekeken. Maar ook popsterren en sporthelden. Als je daarnaar kijkt, dan lijkt hun macht en hun aanzien onbeperkt. En soms kun je zelfs de gedachte krijgen van ja, dat is toch allemaal veel belangrijker. Dat is toch allemaal veel groter dan wat we hier zo zondag in de kerk doen. Nou, want daar gaat de aandacht naar uit. Dat is wat de mensen zien. En daar gebeurt tenminste echt iets. Afschrikwekkend groot. En voor jonge mensen, maar ook voor ouderen is het soms aantrekkelijk. Om te denken, nou laat ik het daar maar van verwachten. Niet van het koninkrijk van God. Maar van wat zichtbaar is. Wat tastbaar is. Wat tenminste concreet echte macht heeft of plezier geeft. En van Christus en zijn rijk, ik zie er maar weinig van. Net als die mensen toen in Babel. Ze zagen er bijna niks van. Maar voordat je beslist om te denken van nou dat is dus hetgeen waar het om gaat in de wereld. Daar moet ik voor gaan. Moet je nog wel even verder kijken naar het beeld. Want het imponerende dat is waar. Dat wordt geschilderd. Maar het beeld gaat verder. Want wat is wat je nog meer ziet? Nou, koninkrijken komen en koninkrijken gaan. Geen enkel koninkrijk van deze wereld, geen enkele machthebber is blijvend. De droom die wijst ons op de realiteit van het leven. Op de realiteit van de aardse macht. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Nebukadnezar, hij is er niet meer. Augustus, de keizer, hij leeft niet meer. Steve Jobs, ik noemde hem net, ook hij leeft niet meer. Mensen met aanzien, mensen met macht, ze komen en ze gaan. Hoe belangrijk je ook bent in je werk, hoe belangrijk je ook bent op de plek in de maatschappij waar je staat. Mensen komen en gaan. Aardse macht gaat voorbij en daarom moet je dat ook maar niet op de eerste plaats zetten. En daar niet al je aandacht op zetten, want het is broos en het is kwetsbaar. Het derde eigenlijk, dus het imponeert, het gaat en het komt. En het derde, ook wel opvallend, de kracht van de koninkrijken neemt af. Goud, zilver, brons, ijzer, leem. Vooral voor ons in het Westen is dat best wel heel opvallend, hè? Wij denken natuurlijk dat altijd alles beter gaat. Dat zit helemaal in ons gedachtenpatroon. Alles gaat beter. En eigenlijk hopen we met elkaar dat er eigenlijk een keer een supermens ontstaat. Vooruitgangsgeloof. En natuurlijk, het is waar. We hebben gelukkig heel veel zegeningen. Medische vooruitgang. Economische vooruitgang in sommige tijden. En daar mag je de Heere God ook dankbaar voor zijn. Maar het is niet zo dat het in deze wereld steeds beter gaat. Het is zelfs zo, als je verder kijkt in Daniel en in het Bijbelboek Openbaring, dat er ook gesproken wordt over de liefde die verkilt. Relaties die onder spanning komen te staan. Het wordt dus niet beter, maar er zit een spanning in deze wereld. Nou, dat is het tweede wat opvalt. We evolueren dus niet tot een soort van supermens. En ik denk het meest fundamentele, het vierde punt, dat zijn de voeten. Ik denk trouwens dat is waar Nebukadnezar zo van geschrokken is. Toen hij naar die voeten heeft gekeken. Het beeld imponeert. Maar jongens en meisjes, kijk eens naar de voeten. En wat zie je dan? Een gouden hoofd. Een zilveren beeld. Op voeten van klei. Modderig klei. Vermengd met ijzer. Dat staat niet stevig. Het fundament van het beeld, ja, dat deugt niet. Het fundament gaat kapot. Het fundament is slap. En dan kun je natuurlijk heel lang blijven uitrekenen. Wie is nou het gouden hoofd? Waar zitten wij nu ongeveer in de geschiedenis? Maar de meest fundamentele boodschap is dit. Op welk fundament is je koninkrijk gebouwd? Wat is jouw fundament? Wat is uw fundament van het koninkrijk, ook wat je zelf hebt? Je persoonlijk koninkrijk. Is dat gebouwd op macht, aanzien, populariteit of succes? Of heb je het ontdekt? Ik moet bouwen op de hoeksteen. Jezus Christus. De Zoon van God. Die als een kind naar deze wereld gekomen is. Want alleen dan heb je toekomst. En dat is ook de spanning in dit Bijbelgedeelte. Dat als het koninkrijk van God aan de kant wordt gezet. Als je daar niet op bouwt. Dan stort alles in. Maar als je leeft in het koninkrijk van God. Met de Heer Jezus Christus. Dan heb je toekomst. En daarom staan die rijken hier. In dit gedeelte zo scherp tegenover elkaar. Nou, het eerste wat we dus nu ontdekt hebben, dat zijn die koninkrijken van de wereld. Ze imponeren. Het wordt steeds minder. Ze gaan en ze komen. En op klei, op slecht fundament gebouwd. Maar dan ziet Daniel nog meer gebeuren. En dan snap je gelijk waarom die koning er zo schrikt. Want er wordt in de bergen wordt er iets losgemaakt, een steen. Afgehouwen, zonder handen staat er dan. En die steen die rolt van de berg. En die rolt. En die rolt. En met een grote klap komt die steen tegen de voeten van het beeld aan. En het beeld dat valt om. En het beeld wordt verpulverd. Er blijft niks van over. Het ijzer, het koper en het zilver en het goud. Het wordt vermalen tot stof. En de wind waait. En er is niks meer van over. Weg is alle macht. Weg is alle glorie. Maar wat is de betekenis van wat hier gebeurt? Nou, in ieder geval dit. Dat het koninkrijk van God komt. Dat het volk Israël niet bang hoeft te zijn voor de macht van koning Nebukadnezar. Deze boodschap is ook een adventsboodschap van de koning, de Messias, die gaat komen. Een duidelijke adventsboodschap. En het is wel mooi als je ziet dat dan in Lucas 1 eigenlijk de engel, als hij tot Maria spreekt, soortgelijke woorden oppakt. De engel mag tegen Maria gaan zeggen dat zij een kind zal krijgen. En dan zegt de engel: en zie, u zult zwanger worden. En u zult een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn. En de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn. Tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Kijk, zo zie je dat wat Daniel mocht zien, de droom en de uitleg staan vast. Dat de engel dat weer oppakt en dat de engel dan ook spreekt. Dat hij op de troon van zijn vader David komt te zitten. God maakt zijn belofte altijd waar. Ook wanneer je daar soms aan kunt twijfelen. Wanneer je aangevochten wordt, zal het waar zijn. Uw huis en uw koningschap zullen voor eeuwig vaststaan. We zien er niks van. En dan, zoveel later, komt er een hemelse boodschapper. En die vertelt het. Het kind dat je krijgt zal op de troon van David zitten. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Ook de apostel Petrus, die pakt dat op in 1 Petrus 2 vers 4. Daar staat over de Heer Jezus, zegt hij dan: en kom naar hem toe als naar een levende steen die door de mensen verworpen is. Maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan komt eigenlijk die steen weer terug, maar dan op een iets andere manier. Jezus Christus, hij is de koning. De koning die komen zal als een steen in deze wereld. Een steen die is gaan rollen. En door zijn komst is er hoop voor de toekomst. Is er hoop voor jouw leven. Is er hoop voor eeuwig, voor iedereen die knielt bij deze koning. Ja, maar waar is dat koninkrijk dan? En hoe zie ik dat dan? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat koninkrijk van de Heer Jezus is overal waar mensen buigen voor hem. Wanneer een jongen of een meisje het ontdekt: ik kan niet leven zonder de Heer Jezus. Wanneer een oudere hem vindt en het ontdekt: Jezus Christus is ook voor mij gestorven. De koning aan het kruis is ook mijn koning. Als je het verlangen hebt om hem te gaan dienen. Om samen te komen als gemeente. Overal waar mensen buigen, hier in Nederland en wereldwijd, wordt het koninkrijk van de Heer Jezus zichtbaar. En zie je dat die steen is gaan rollen. Ik las pas geleden een mooi verhaal over twee christenen die met elkaar in gesprek waren. En ze spraken, en een van de gelovigen die zei: we gaan een heerlijke toekomst tegemoet, broeder. En die andere zei: ja, dat is waar. Maar ik ben die heerlijke toekomst al binnengegaan. Vat u het? De ene gelovige zegt: we gaan een heerlijke toekomst tegemoet. Hij bedoelde daarmee die toekomst die gaat komen als het koninkrijk van God volledig en compleet doorbreekt. Maar de ander zei: ik ben het koninkrijk binnengegaan, wetend dat wie gelooft dat Jezus Christus koning is, wie leeft van zijn verzoenend lijden en sterven, die is het koninkrijk binnengegaan. Want wie leeft met hem, die zal niet sterven, maar eeuwig leven. Het koninkrijk is hier en zichtbaar. Overal waar we leven met de Heer Jezus. Nou, ook van dit koninkrijk. 4 kenmerken. Vallen er nog veel meer te noemen, maar ik haal 4 kenmerken uit de tekst naar voren. We hebben de 4 gezien van de aardse koninkrijk en nu 4 belangrijke kenmerken van het hemels koninkrijk. Het eerste wat fundamenteel is en opvalt, het is niet met mensenhanden gemaakt. Dat wordt een paar keer onderstreept. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel dat koninkrijk doen opkomen. En dan in vers 45, dan staat er, daarom hebt u gezien dat het gemaakt is niet door mensenhanden. Dat is natuurlijk de tegenstelling met die andere rijken. Die andere koninkrijken, die zijn allemaal door mensen gebouwd. De koninkrijken van de wereld, die gaan en die komen en die worden door mensen gebouwd. Maar Gods koninkrijk, dat is Gods werk. Dat is wel heel ontspannend trouwens. Ook voor mij als predikant, vanmorgen. Of in de gemeente. Dat God zijn koninkrijk bouwt. Dat het zijn werk is. Soms wil ik wel eens, als ik bijvoorbeeld catechisatie ben. En ik ben met een aantal jongeren in gesprek. En dan zeggen ze tegen mij ook wel eens van, nou, ik weet niet, dominee, of ik hiermee verder gaat. Of ik wil het wel geloven, maar ik kan het niet. Of andere koninkrijken, andere dingen van de wereld zijn zoveel aantrekkelijker. Dan wil ik soms wel eens het geloof naar binnen stoppen. Dat ik het kan geven. Ook wel eens op een pastoraal gesprek. Als iemand zo worstelt. Mag ik nou ook een onderdaan van het koninkrijk zijn? Dan wil je het graag geven. Maar dat kan een dominee niet. Dat kan de Heere zelf. Hij geeft zijn koninkrijk. Dat werkt hij door zijn woord, de Bijbel en door de Heilige Geest. Hij schenkt het. En dat is maar goed ook. Anders ben je afhankelijk van een dominee. Of van iemand anders. Maar hij wil het werken. Hij wil het geven. En dat mag je aan de ene kant, ontsluit dat natuurlijk ons niet van de verantwoordelijkheid om over zijn koninkrijk te vertellen, zijn koninkrijk door te geven, te leven als onderdaan van hem. Maar dat betekent wel dat we het in zijn handen terug kunnen geven. Ook als het misschien gaat om je kinderen. Als je zegt van nou, er is helaas zo weinig zichtbaar. Ze zijn hier vanmorgen niet. Of hoe dan ook, of je ouders. Maar dat je het ook bidt, Heere God. Ga door met uw koninkrijk. En dat je het ook teruglegt in zijn handen. Het koninkrijk van God. Niet met mensenhanden. Maar het werk van Gods Heilige Geest. Hij gaat door. En wat is dan ook een wonder. Als je zelf deelt in het koninkrijk. Niet zelf gedaan. Maar van God geschonken. Van hem gegeven. Niet met mensenhanden. Zie je trouwens ook gelijk aan het begin van het evangelie. Als dan de engel komt en tot Maria spreekt, dan zegt hij het. Je zult een zoon baren. En het zal komen vanuit de Heilige Geest. God zelf zal je een zoon geven. En zo komt het koninkrijk van God. Niet met mensenhanden, maar door de Geest van God in deze wereld. Nou, als het eerste, denk eigenlijk haast wel de basis van dit koninkrijk van God. Het tweede wat me opvalt, dat is dat het vergeleken wordt met een steen. De hoeksteen heb ik al genoemd. Dat betekent de basissteen of de sluitsteen. Maar hier is het een steen die rolt van de berg. En als je dat nou vergelijkt met dat goud, dan is het natuurlijk veel minder materiaal dan het goud. Het is maar een steen. Krachtig, maar eenvoudig. Nou, zo is Christus in deze wereld gekomen. Niet door kracht. Niet door geweld. Het koninkrijk van God is kwetsbaar. Een kind in de kribbe. Een man aan het kruis. Een gemeente die samenkomt. Brood dat wordt gebroken. Wijn dat wordt ingeschonken. Kinderen die worden gedoopt. Ouderen die worden gedoopt. Zo rolt die steen door de wereld. En ja, dan kan het soms zijn dat we denken, ja, dat is kwetsbaar. Maar Christus gaat door. Die steen die rolt door. En het koninkrijk van God zal de wereld vervullen. En dan komen we gelijk ook bij het derde kenmerk. Want dat is de kracht van die steen. Het verpulvert al de koninkrijken. Dat is toch wat we geloven. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Dat vinden we soms wel lastig. God die recht doet. God die recht zal doen. Maar dat is ook een boodschap vol troost en hoop. Dat de Heere zal komen om al het onrecht, alles wat zich tegen hem keert, te vernietigen. Te verpulveren. Hij komt om de aarde te richten. En dan wordt het ook gelijk duidelijk. Alles wat er is zonder de God van Israël. Iedereen die koning Jezus aan de kant zet. Die zal geoordeeld worden. Alles wat niet uit God is. Dat zal verdwijnen. En dat stelt natuurlijk ook gelijk een vraag aan je eigen leven. Wat is nou mijn fundament? Ben ik nog steeds onder de indruk van dat grote beeld? Kijk ik naar het hoofd en vergeet ik naar de voeten te kijken? Of heb ik het ontdekt? Heb jij het ontdekt? Je bent het beste af. Als onderdaan van die steen, als onderdaan van het kind in de kribbe. Van de Heer Jezus Christus, dat geeft toekomst. Dat geeft eeuwig perspectief. Maar buiten hem ben je verloren. Dan val je onder zijn oordeel en daarom zo belangrijk om voor hem te buigen. En zo heerlijk. Dat hij vandaag naar ons toe komt. En dat je ook mag buigen. En dat je ook niet bang hoeft te zijn. Voor al die machten die zich tegen God verzetten. Want hij zal komen. Bemoedigt wel als je kijkt naar alles wat zich tegen God verzet. Ook in onze maatschappij, in de media. Als je naar de media kijkt, dan willen ze je eigenlijk laten geloven. En ook mensen die je spreekt op straat, van nou, als je nou christen bent, dan voel je eigenlijk een soort van achterhoede gevecht. Nog even, en dan zal het allemaal wel over zijn. Ja, natuurlijk, er komen hier en daar nog wat mensen zondag samen. Maar dat is over een poosje over. Dat is de werkelijkheid van de media. Dat is wat de politiek je wil laten geloven. Veel politiek. Maar het woord van God vertelt ons iets anders. Wanneer je onderdaan bent van de koning Jezus, dan voel je geen achterhoede gevecht. Dan heb je de toekomst. Want juist alles wat zich tegen God verzet, dat zal verdwijnen. Hoe groot het ook lijkt, het gaat weg. En wat heerlijk, wanneer je ogen daarvoor open gaan. Net als die knecht van Elisa. Kennen die geschiedenis wel, jongens en meisjes, Elisa. Elisa die was met zijn knecht in een stad. En die knecht die ging naar buiten. En dan op een gegeven ogenblik dan ziet die knecht een geweldig leger rondom de stad. En dan wordt hij hartstikke bang. Wat een vijanden, wat een overmacht. De profeet is helemaal niet bang. Want wat ziet hij dan? En dan zegt die profeet. Van ja, Heere God, open zijn ogen. En dan wat ziet hij? En dan ziet hij een leger van vurige paarden en wagens. Een leger van engelen. En dan valt het hele leger van de koning in het niet. Nou, het koninkrijk van God komt. Niet door mensenhanden gemaakt, een steen, het verpulvert. En tenslotte het vierde kenmerk, het is eeuwig. Het gaat nooit voorbij. Ook niet door de dood. Het is een koninkrijk dat komt. Dat gekomen is en komen zal en het houdt voor eeuwig stand. Wat heerlijk. Als je daarover nadenkt. Als je leeft met de hoop op dat heerlijke koninkrijk. Hij zal komen en hij zal blijven. En het koninkrijk zal heerlijk zijn vandaag aan de hand van dit beeld. Met name het verpulverende, het oordelende. Als je kijkt naar andere gedeelten van de Bijbel, dan wordt er ook gesproken over het heerlijke. Het koninkrijk van God houdt stand voor eeuwig. 4 kenmerken. Ten slotte, hoe leef je nou als onderdaan van dit koninkrijk vandaag? Want het gaat niet alleen over de toekomst. Ik heb het gezegd, het koninkrijk van God, dat is gekomen en dat gaat komen. Maar hoe leef je nou vandaag als onderdaan van het koninkrijk? Nou, ik zou je kunnen wijzen op de bergreden. Matthäus 5 tot en met 7. Heel mooi, hè? Dan gaat de Heer Jezus op een berg. En dan vertelt hij hoe de onderdanen van het koninkrijk mogen leven. En je zou het zo kunnen zeggen, als je dat nou leest van de week een keer, Matthäus 5 tot en met 7. Dat je zegt, als je nou zo leeft, dan ben je eigenlijk zelf ook een klein steentje. En ja, dan rolt dat door de wereld, dan wordt het zichtbaar. Matthäus 5 tot 7. Ik geef 3 werkwoorden om het wat concreet te maken. Zoeken, bidden en verwachten. Zoeken, bidden en verwachten. Zo mag je als onderdaan van het koninkrijk leven. Ten eerste, zoek eerst het koninkrijk van God. Dat is een kenmerk van onderdaan van de Heer Jezus. Zoek eerst het koninkrijk van God en al die andere dingen, ja, die volgen wel. Dat is toch belangrijk. Dat het koninkrijk van God je eerste prioriteit heeft. Dat de Heer Jezus op de eerste plaats staat. En dat in alle beslissingen die je neemt, dat je hem voorop zet. Heere God, wat wilt u dat ik doen zal? Geef strijd. Daarom straks ook nog dat tweede. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. Hij vraagt al je kracht en al je inspanning. Dat betekent dus dat het koninkrijk van God boven al die andere koninkrijken staat. Maar ik wil er wel 1 aantekening bij maken. Want het kan zijn dat vanmorgen de gedachte postvat dat, ja, die koninkrijken heel scherp tegenover elkaar staan. En dat is enerzijds zo. Het koninkrijk van God en dan de koninkrijken van de wereld. Maar dan zou je de gedachte kunnen hebben. Dat betekent dus, aan de hand van Daniël 2... dat we ons maar helemaal moeten terugtrekken uit de wereld. En dat het enige is wat we dan moeten doen, is samenkomen als kerk, als gemeente. Want het koninkrijk van de wereld en het koninkrijk van God, dat staat heel scherp tegenover elkaar. Aantekening daarbij. Ik heb even mijn paspoort meegenomen. Paspoort, daar staat Koninkrijk der Nederlanden. Wat betekent dat? Nou, dat ik een onderdaan ben van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat ik Nederlander ben. En dat ik vandaag hier leef. En ook hier een taak heb. Kerk, maatschappij, voor mijn gezin, voor de mensen om me heen. En dat betekent dus, als ik vanmorgen zeg, zoek eerst het Koninkrijk van God, dat dat ook van alles te maken heeft met Nederlander zijn. Inwoner van het koninkrijk hier. Het Nederlandse koninkrijk. Daniël, als je goed naar zijn leven kijkt, die combineert dat ook heel mooi. Hij trok zich niet terug. Hij was één van de wijzen, opvallend. Hij leeft aan het hof van de koning. En hij neemt daar zijn verantwoordelijkheid. Geen kluizenaar. Vaak wordt ons de keus gesteld. Of je bent christen en je trekt je overal vandaan terug. Of je laat je dan helemaal in de wereld opgaan en je vergeet te geloven. De grootste uitdaging vandaag is om die 2 dingen bij elkaar te houden. Dat je het weet, ik ben geroepen om te leven als onderdaan van de grote koning. Zoek eerst het koninkrijk van God. Maar daarna te verlangen, ja, om tot nut te zijn voor de mensen om je heen. Eigenlijk kun je het ook zo zeggen. Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Heb je nou 2 paspoorten? Onderdaan van Koninkrijk de Nederlanden. Maar heb je ook dat andere paspoort? Burger van het Hemels Koninkrijk. Het paspoort. Ondertekend met het bloed van de Heer Jezus. Waardoor je het weet, ik hoor bij hem. Ik ben door hem gekocht. Hij heeft de prijs op mijn zonde betaald. En ik mag hem dienen. Hij is mijn Heere. Hij is mijn koning. Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste voor jonge mensen. Ben je nooit jong voor om dat paspoort te krijgen? Het paspoort van de Heer Jezus. Onderdaan van Hem. Dat betekent Hem zoeken en geweten het dan ook zeker. Hij wijst niemand af die tot Hem komt. Het is niet zo dat je het land uitgezet wordt als je tot Hem komt. Je mag tot Hem komen. En wie voor Hem knielt, die mag Hem aanbidden. Dat is het eerste dus. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Het tweede werkwoord is bidden. Want ja, hoe moet je dat nou doen? Het Koninkrijk van God zoeken. Nou, dat kan je met gevouwen handen. De catechismus zegt het heel mooi. Ik citeer de hertaling. Regeer ons door uw woord en door uw geest, zodat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Breid uw koninkrijk uit in de wereld. Breek de werken van de duivel af en alle aanslagen tegen uw woord. Totdat uw rijk volkomen komt. Waarin u bent alles in alle. Vraag en antwoord 123 van de catechismus. Dat is dus het gebed. Geef dat ik mij hoe langer hoe meer aan u mag onderwerpen. Heb je dat verlangen? Je onderwerpen aan het kind in de kribbe. Aan de kruiskoning. Aan de koning in de hemel. Die zal komen. Je mag het vragen, ook wanneer je dat niet kunt. En de Heere wil het schenken door zijn woord en door zijn geest. En ten slotte, verwachten. Verwacht hem. Want de koning komt. Hij maakt zijn belofte waar. En dan kan het soms zijn, ja, dat je het uitroept, mijn ziel vol angst en zorgen. Wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. Ach, wanneer, maar geloof het. Hij komt, die gekomen is. En dan mogen we uitzien naar de volledige doorbraak van het koninkrijk. En tot die tijd, zoeken, bidden en verwachten. Want Christus komt terug en van Hem is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Dan gaan we ook met elkaar zingen met het gebed des Heer, het derde en het negende vers. Zullen we nog danken en ook bidden? Heere, zo bidden wij tot u om de komst van uw koninkrijk. Regeer ons door uw woord en geest, zodat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk en breid uw koninkrijk uit in de wereld. Breek de werken van de duivel af en alle aanslagen tegen uw woord, totdat eenmaal uw rijk volkomen komt, waarin u alles bent in allen. Heere, wat een heerlijke toekomst. Eeuwig bij u te zijn. Een wereld vervuld met u. En Heere, daarom danken we u. Dat u eenmaal gekomen bent. Als een kind naar deze wereld. En dat de engelen het al mochten zingen. Heere, dat u omziet naar mensen. En niet wil dat we verloren gaan. En Heere, uw koninkrijk komt. En Heere, dan bidden we u dat we ook persoonlijk mogen weten dat we een onderdaan zijn van u. En Heere, leert u het ons dan om te zoeken, te bidden en te verwachten. Werk dat door uw Heilige Geest en schenkt u ons alles wat u vraagt. Heere, geef bekering. Wanneer we aan onszelf, bij onszelf weten. Ik ben geen onderdaan van het koninkrijk. Ik loop bij de Heere vandaan. Heer, u komt. Maar u wacht en u werkt ook vandaag om uw koninkrijk uit te breiden. Ook in ons leven. In de harten van jonge mensen, van oudere mensen. We zijn nooit te jong en nooit te oud. En Heere, wees ons dan genadig. Heere, zegent u ook alles wat er in de gemeente gedaan mag worden. Prediking. Andere activiteiten. Samenkomst als gemeente. Wat bij mag dragen aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Bewaar en vermeerder uw kerk ook hier ter plaatse. In ons land. En wereldwijd. En dank dat u dat ook doet. We bidden u ook voor uw volk Israël. Bewaar uw volk en geef dat zij jou door de profeten heen mogen zien. Dat u niet alleen komt, maar dat u ook gekomen bent. Geef vrede aan Jeruzalem. Geef vrede ook voor de volken van de wereld. En geef dat de wereld het mag zien. Dat een gouden hoofd niets is als het op lemen voeten staat. Heere, daarom bidden we u ook. Voor allen die over ons gesteld zijn. Regeringsleiders. De koning. Iedereen die een taak heeft, landelijk, plaatselijk. Heere, dat ze zich door u mogen laten regeren. Geef hen wijsheid en kracht. En gebruik de vorsten ook. De regeringsleiders. Om te doen wat u wil. Om uw koninkrijk gestalte te geven. Heere, dit bidden wij, niet omdat wij dat verdienen of er recht op hebben, maar pleitend op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Amen. We gaan tenslotte nog zingen van Psalm 68, het 16e en het 17e vers. Psalm 68, vers 16, gij koninkrijken zingt Gods lof en ook het 17e vers, hoe groot, hoe vreselijk zijt Galom. Psalm 68, vers 16 en 17.
Thank you.
Ontvang dan nu de zegen van de hemelse koning. Leef ook als onderdanen van hem. Wees God een zegen voor iedereen die God op hun jouw weg plaatst. En ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.